Ja, het begint al meteen met een hele moeilijke vraag. Kan een gelovige dan geen militair worden? Die worden immers opgeleid om te doden, de Kayins. Is dat dan tegen zijn nieuwe natuur? Maar de Heer prees toch juist die Romeinse hoofdman in Capernaum, omdat die zo goed de verhoudingen kende en de Heer hoogachtte. Ja, maar je zou er onmiddellijk aan toe kunnen voegen dat hij niet prees omdat hij mensen doodde. Dat is natuurlijk wel iets wat je moet onderscheiden. De Heer Jezus heeft nooit in eerste plaats de maatschappelijke omstandigheden aangepakt en gezegd, ben je militair, dan moet je daar maar meteen mee ophouden. Dat is ook wel heel naïef en wat al te simpel zijn om zulke dingen te zeggen. Hij heeft wel gezegd, Johannes de Doper was het, die dat zei tegen de militairen, dat ze tevreden moesten zijn met hun soldij. Dat is al heel wat anders. En dat was ook veel directer. De Heer Jezus prees dus niet omdat ze doden, maar dat hoort wel bij het militaire vak. En het hoort ook, het feit dat er militairen zijn, hoort ook bij de gebrokenheid van deze wereld. Dat is zeker tegen de nieuwe natuur. Ik denk dat geen mens die als gelovige in het leger gaat, dat doet omdat hij zo graag doodt. Mensen die graag doden, daar is een steekje aan los. Zelfs in de militaire wereld. En dat moeten we goed bedenken. Ik praatte met een gelovige jongeman die heel graag marinier wil worden. En ook over zijn motieven erin. Want dat is een hele trouwe, ijverige, toegewijde jongeman. Ik denk dat hij het vooral ook doet vanwege het sportieve en het avontuurlijke element. Maar ook, er zit ook dat element in van, ja, je wordt toch ook opgeleid, inderdaad, om zo efficiënt en effectief mogelijk de vijand uit te schakelen. Maar het hangt erg van de formulering af. Militairen zijn de verlengstuk van de regering. Elke regering is gehouden de burgers te beschermen en dat betekent ook de burgers te beschermen tegen een agressor. En in het kader van die bescherming en van die verdediging hoort helaas nu eenmaal ook dat we doden moeten. En wie dat niet wil, nou gelukkig hebben wij een beroepsleger vandaag, zodat als je dat niet wil dan hoef je er niet naartoe. Maar het zou ook weer niet juist zijn, het zou een doorslaan zijn aan de andere kant, om mensen daarin te verhinderen. En mensen te zeggen van dat kan niet, dat mag niet. Ieder mens die dankbaar is dat er politie is, een politieagenten worden ook opgeleid om te doden, die moet nu eenmaal realiseren dat in een samenleving waar politie noodzakelijk is, er dus ook mensen zijn die als het nodig is doden. En als je daarop tegen bent, dan moet je de politie afschaffen en dan zullen er nog veel meer mensen gedood worden. Dus met dergelijke korte door de bocht slogans, en dat weet de vragensteller net zo goed als u en ik, kun je natuurlijk deze dingen niet afhandelen. Als je het zo sec op zichzelf bekijkt, ja, dan moeten gelovigen wel eens dingen doen die eigenlijk dwars tegen henzelf ingaan, tegen hun eigen natuur. En dat geldt ook voor ongelovigen net zo goed. Als een mens normaal in elkaar zit, dan zal hij niet graag doden. Niemand doodt graag, tenzij dat er een steekje aan ons los zit. Maar mensen worden juist vaak militair uit hoge idealen, waar ik niet verder aan wil komen of over wil oordelen. Maar hoge idealen, juist vanuit het besef dat wij een groot goed te verdedigen hebben, viel me op dat vaak vroeger gereformeerde mensen, zoals de eerste helft van deze eeuw, juist bijzonder graag beroepsmilitair werden. Dat hing ook samen met ja, het idee van, wij hebben hier iets heel moois in het land gekregen, een gereformeerde cultuur die de moeite waard is om te verdedigen tegen elke denkbare agressor. En ook in de verzetsbeweging was het merkwaardig dat heel veel gereformeerden en heel veel communisten daar in elkaar vonden en samenwerkten in het verzet. Maar goed, daar is veel over te zeggen en dat zullen we allemaal niet doen. Is er sprake van een evenredigheid tussen het zijn geboden bewaren en doen wat hem wel behagelijk is enerzijds en het ontvangen van hem wat wij bidden anderzijds? Ja, ik probeerde dat al een beetje aan te geven in vers 22 door in te gaan op dat woordje omdat. We ontvangen dat omdat wij zijn geboden bewaren. Dat is redengevend. Dat was als we zulke mensen zijn, omdat we zulke mensen zijn, is het ook zo dat we bidden op de juiste manier en dus ook ontvangen wat wij gebeden hebben. Daar is dus duidelijk een verband tussen. En dat verband is eigenlijk weer net datzelfde zwart-wit denken, om zo te zeggen, dat we ook eerder vonden in het verband met wie de gerechtigheid doet is uit God, wie uit God geboren is, dat doet de zonde niet. Tot diezelfde vanzelfsprekendheid behoort ook, wij bewaren zijn geboden, wij doen wat voor hem wel behagelijk is. Nou, dat betekent dus ook dat we vanzelf in de wil van God staan, dat we zijn wil kennen en dat we dus ook bidden naar zijn wil en dus ook ontvangen wat wij vragen. In de praktijk ziet het er niet altijd zo uit, maar dat verandert niets aan dat hoge ideaal dat ons hier gesteld wordt en waar je dan ook niet iets van af moet doen. Maar als we later kijken in hoofdstuk 5, dan staat er in vers 14, dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil. Dus daar vind je al die nadere kwalificatie daar aangegeven. Dus niet zomaar als wij bidden, dan krijgen we alles wat we vragen, maar als wij bidden naar zijn wil. Altijd ook hierin schrift met schrift te vergelijken, om te zien wat de gedachte is. En hier vult Johannes dat anders in. Als we mensen zijn die, ik maak dus van dat omdat een als, om het te verduidelijken. En in dit geval maakt dat dus ook niet zoveel verschil. Als we zijn geboden bewaren, dan zijn we ook zulke mensen die mogen verwachten dat hij ons geeft wat wij vragen. Want dan zullen we ook in zijn wil staan. Zondigt de duivel van het begin af aan, welk begin, of zondigde hij niet vanaf zijn ontstaan, in Johannes 3 vers 8. Maar dat betekent in dit geval precies hetzelfde. De uitdrukking vanaf het begin moet je altijd uit het verband opmaken wat de betekenis is. Als er in Johannes 1 staat, in den beginnen was het woord, dan is dat in den beginnen niet het begin van Genesis 1. Het gaat eigenlijk nog veel verder terug. Welk denkbaar begin je ook maar in gedachten neemt, het woord was er al. In Genesis 1 betekent in den beginnen het begin van de schepping, het begin van de tijd. In 1 Johannes 1 betekent hetgeen van het begin af was, het begin van het optreden van de Heer Jezus op aarde. En als Johannes 8 ook zegt dat de duivel mensenmoordenaar vanaf den beginnen was, dan betekent dat vanaf het begin van zijn ontstaan, vanaf het begin van zijn bestaan. Hij heeft vanaf het begin af aan, zolang als hij al bestaat, of althans moet je zeggen natuurlijk, als je het heel precies wil zeggen, vanaf zijn val, heeft hij gezondigd. Als iemand zijn broeder haat, verliest hij dan zijn eeuwige leven. 1 Johannes 3 vers 15. Zo zie je maar weer, je denkt dat je het vers uitgelegd hebt en dan gaat het toch nog te snel. En dat kan ik ook wel begrijpen, want ik kreeg al een zacht verwijt van broeder Ramp. Je hebt wel erg lang gesproken en heb ik me nog zo gehaast, broeder, om dat hoofdstuk daar doorheen te komen. Wat? Want het is heel wat in dit derde hoofdstuk op ons afkomt. En je wilt toch proberen het hoofdstuk enigszins recht te laten wedervaren. En zo probeerde ik met vers 15 te zeggen, vers 15b. U weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. Dat is de zin, zo moet je het verstaan. En niet geen eeuwig leven blijvend in zich heeft. Want dan kun je op de verkeerde gedachte komen die ook in de vraag naar voren komt. Namelijk, alsof er mensen zouden kunnen zijn die het eeuwige leven wel gehad hebben, maar die als hun broeders beginnen te haten, daarna dat leven verliezen. En daar is geen sprake van. Er is geen enkele schriftplaats die ook maar een hint geeft in die richting dat iemand het eeuwige leven zou kunnen hebben en het zou kunnen verliezen. Wat je wel kunt hebben is een valse belijdenis. Of een belijdenis die wel echt gemeend is, maar die niet verbonden is met een werkelijk innerlijk werk van God. En dan val je een keer door de mand vroeg of laat, dan hou je niet vol. Dan zal dat eruit komen en dan blijkt dat je nooit werkelijk leven uit God gehad hebt. Maar zoals het hier staat, denk ik dat het duidelijker is. Een mensenmoordenaar heeft geen eeuwig leven in zich wonen. Dat weet iedereen. Iemand die gekenmerkt wordt door doodslag, door de duivel, door de duisternis. Dat kan niet iemand zijn die eeuwig leven in zich wonen heeft. Dus het vers zegt helemaal niets over wel het eeuwig leven hebben en het daarna weer verliezen. Wie zijn broeder haat. De verwarring zit hem natuurlijk ook hierin. Ik geloof dat een ander daar ook op zin speelt. Hoe kan je dan zeggen dat het zijn broeder is? En als iemand zo pinter was om op die moeilijke vraag te komen, dan heb je iets wat het moeilijker maakt. Want je zegt, maar er wordt notabene gezegd, het is zijn broeder. Hetzelfde moeilijkheid als in 1 Korinther 8. Waar staat dat als wij vlees eten, afgoden vlees eten en een zwakke broeder ziet dat. En die gaat het daardoor ook doen en die komt onder de zuigkracht van de afgoderij. En die wordt daarin meegesleept en er blijft tenslotte niets van hem over. En dan staat er een broeder om wie Christus gestorven is, die gaat er door jouw schuld verloren. Nou, daar heb je dezelfde moeilijkheid. Ik denk dat het zowel daar als hier betekent. Als jij je gedraagt als een christen, je doet alsof je christen bent, dan heb je het dus ook over je broeders, net als iedereen. Maar als je je broeders in feite haat, dat betekent dus letterlijk, dan zijn het ook eigenlijk helemaal niet echt zijn broeders. Want hij heeft helemaal geen eeuwig leven in zich. Dus hij mag die mensen niet eens zijn broeders noemen. Maar er wordt uitgegaan van zijn belijdenis. Hij behandelt ze als zijn broeders, zo spreekt hij over hen, maar in feite heeft hij ze niet lief. Hij is in feite een valse christen. En dus zijn het ook niet werkelijk zijn broeders. Maar er is geen sprake van in de schrift dat iemand die werkelijk het eeuwige leven bezit, dat zou kunnen verliezen. Hier is nog iemand anders die met het woordje een ieder moeite heeft in vers 6b. Ik heb het wat moeilijk met dit vers, want een ieder in dit vers kan ook een gelovige zijn. Maar die heeft hem toch wel gezien. Maar een ieder in dit vers kan geen gelovige zijn. Dat is het punt juist. Het woordje ieder moet nader door de context bepaald worden. Als ik vraag, heeft ieder koffie gehad? Dan bedoel ik niet alle wereldbewoners, maar dan bedoel ik alleen maar de mensen die vanavond deze lezing bijwonen. Je moet uit het verband altijd opmaken hoe wijd het ieder is. Hier staat ieder die zondigt. Dat zijn dus niet alle mensen, maar die mensen die zondigen. En zondigen betekent hier mensen die in de zonde leven. Bij wie de zonde het kenmerk van hun bestaan is. En dat zijn dus per definitie ongelovigen. Ik hoop dat de vraag daarmee opgelost is. Een ieder... Wat maakt het verschil? Een ieder of elk een. Het wordt altijd nader ingeperkt door wat erop volgt. Het is niet ieder mens, maar ieder mens die zondigt. En ieder die zondigt betekent niet, ook een gelovige kan wel eens zondigen. Dat is hier nou juist niet het punt. Het punt is, ieder wiens bestaan door de zonde gekenmerkt wordt. Bij wie de zonde de normale levenspraktijk is. Dat kun je niet het vers alleen opmaken. Dat moet je het hele verband zien. Want in een andere tekst in de Bijbel zou ieder die zondigt ook kunnen betekenen elke gelovige. Maar hier niet. Want hier is zondigen per definitie een kenmerk van de ongelovigen. En dat is juist ook de bedoeling van dat vers. Ieder die zondigt heeft hem niet gezien. Dus ieder die in de zonde leeft, geeft daarmee duidelijk aan dat hij kennelijk iemand is die nog nooit God werkelijk heeft leren kennen. Dat is de gedachte. Vers 22. Gaat dit vers ook op voor een gelovige die dicht bij de Heer leeft en dus zijn gebeden doet en die bidt voor de genezing van zijn zieke broeder? Het vers gaat op voor alle situaties. Als aan de alsen voldaan is. Als wij zo dicht bij de Heer leven, dat wat wij bidden ook werkelijk naar zijn wil is. Ja, het is bijna een cirkelredenering. Dan zal hij ook doen wat wij vragen. Want als wij bidden naar zijn wil, dan bidden we dat precies datgene wat hij ook wil dat we bidden. Dus ook datgene wat hij wil dat hij zelf zal doen. En daar is geen uitzondering op. Maar er zijn ook gebeden waarvan je bij voorbaat kunt weten dat die niet naar zijn wil zijn. Als wij bidden dat alle mensen op de hele aarde de Heer Jezus mogen leren kennen. Nou, dan weten we bijvoorbeeld al dat een heleboel mensen het niet zullen doen. En dat een heleboel mensen voor eeuwig verloren zullen gaan. En dat is dus een gebed waarvan je bij voorbaat weet dat het niet tot de sfeer van de mogelijkheden behoort. Omdat het in strijd is met wat de Heer Jezus zelf in zijn woord heeft aangekondigd. Er zijn dus dingen waarvan je bij voorbaat kunt weten dat ze niet naar zijn wil zijn. Maar er zijn ook situaties waar we dat wel mogen weten. Als we inderdaad ook daarvan echt overtuigd zijn. En ja, hoeveel christenen zullen er zijn die als ze voor de genezing van een zieke broeder bidden, bij voorbaat al heel zeker weten dat de Heer dat zal verhoren. Ik denk dat in het algemeen zo is veel eer dat we dat bidden. Dat we er ook bij bidden, Heer, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En denk erom, de Heer Jezus zelf is daarin het voorbeeld. Dat is helemaal geen teken van zwakheid als wij zo bidden. De Heer Jezus heeft zelf iets gebeden wat hij graag wilde en wat toch niet gebeurde. Als het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is juist de bevestiging van Filippenzen 4, dat we al onze verlangens bij God bekend mogen maken. En dat hij dan ook zijn vrede in ons hart geeft. Maar niet altijd onze gebeden ook letterlijk verhoort. Ik denk dat ik daarbij maar moet laten wat dit moeilijke punt betreft. Ik was wat droevig, zegt deze vraagstelster, en ik neem aan dat het een stelster is, omdat alleen over broeders gesproken wordt. Ja, zie, dat moet haar. Nou ja, er zijn ook wel broeders bedroefd over zijn. Wat is de plaats van de vrouw in het denken van Johannes? Jezus heeft de vrouw een plek gegeven, toch in hem zijn we toch gelijk. Lieve broeder of zuster, het woord broeders betekent hier broeders en zusters. In het Nederlands zijn er twee heel verschillende woorden, broeder of zuster. In het Grieks is broeders of zusters maar één lettertje verschil. Je zou kunnen zeggen, in het Grieks klinkt het als broeders en broederinnen. Noem maar wat. Dan lijkt het precies op elkaar. De uitgang is alleen een klein beetje anders. En dat is in een heleboel talen zo. En als je broeders en broederinnen zegt, dan kun je ook net zo goed broeders zeggen, dat ene woord vat dan beide geslachten samen. Dus als moderne vertalingen in zulke gevallen zeggen broeders en zusters, dan is dat niet weer een of andere nieuw lichterij, maar dan is dat eigenlijk heel correct. En zo moet u dat ook verstaan. Het zit al in het woord broederliefde. Want eigenlijk dat deugt al niet, want daar zit die hele uitgang niet in. Je zou net zo goed kunnen vertalen zusterliefde. Je zou iets moeten zeggen als medegelovigen. Dan heb je een neutraal woord dat zowel broeders als zusters insluit. Mede-christenen. Dus ik hoop dat ik de vraagsteller kan troosten. Lees overal waar broeders staat gewoon mede-christenen. En denk dat er in ieder geval bij, want dat is absoluut de bedoeling. Er zijn maar heel weinig plaatsen in het Nieuw Testament waar je met zekerheid weet dat als daar broeders staat alleen mannen bedoeld zijn. En ik zou niet eens er al een voorbeeld van weten. Het is dus een gewoon aanduiding voor gelovigen, broeders en zusters samen. Ja, als er staat in het Handelingen mannenbroeders, dan kun je erop vanuit gaan dat daar alleen de mannen bedoeld zijn. Mannenbroeders. Dit is geen vraag, maar een opmerking die kennelijk om commentaar vraagt. Als ik 10% van mijn inkomsten weggeef, zei een collega, dan mag ik met de overige 90% doen wat ik wil. Klinkt redelijk, punt, punt, punt. Verder staat er niks op, dus ik kan zeggen, oké, we gaan over tot de orde van de dag. Maar vermoedelijk bedoelt de vraagsteller of de opmerkingenmaker, zou je nog niet even daar wat commentaar bij willen geven? Nou, dat wil ik wel doen, staat er niet bij, maar doe het toch. Ik denk dat het principe verkeerd is. Kijk, aan de ene kant zeg ik, ik denk dat we van heel wat budgettaire problemen af zouden zijn als inderdaad gelovigen begonnen met 10% van hun inkomen weg te geven. En als u dat mag troosten, dan in elk geval van uw belastbare inkomen. Dat troost al een heel stuk, hè? Maar eigenlijk zou dat heel normaal moeten zijn. Er zouden heel wat budgettaire problemen op zijn, over zijn. Maar het principe is eigenlijk niet helemaal correct. In het Oude Testament was het zo dat wat God aan zijn volk gaf, dat waren hun eigen...